Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
Economenpanel.
De rijkste 1% van Nederland betaalt minder belasting dan de lage inkomens, blijkt allemaal uit onderzoek van het CPB. En de ECB wil het opkoopprogramma in het derde kwartaal stopzetten. Is het nog op tijd om de inflatie te beteugelen? We gaan het allemaal bespreken in het Economenpanel. Vandaag Martin Visser, financieel journalist bij de Telegraaf. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom van Rabo Research. Welkom allebei. Ja, de rijkste 1% van Nederland betaalt gemiddeld relatief minder belasting dan de rest van de bevolking, blijkt allemaal uit een nieuwe studie van het Centraal Planbureau. Ook blijkt dat de hoge en middeninkomens relatief hetzelfde deel van hun inkomen afdragen aan de fiscus. Ja, de allersterkste schouders dragen dus niet de zwaarste lasten, is de conclusie van het CPB. Menno, kwam het als een verrassing?
Nee, in die zin niet. Want wat hier ook een beetje achter zit, is de manier dat we verschillende inkomensstromen belasten. En de clue is dat we niet alle vormen van inkomen gelijk belasten. En als je veel inkomen haalt uit vermogen in feite, dan zitten daar relatief lage belastingen aan. Zeker als je alles meeneemt. En dat wisten we eigenlijk al langer, maar we hadden nog niet heel goed in kaart gebracht als land hoe dat precies zit. En daarom is dit wel een hele belangrijke bijdrage van het CPB, om dat al wel even goed op een rij te zetten.
Ja.
Het is natuurlijk wel een beetje een nuancering van wat er net gezegd werd. Want de laagste inkomens die betalen misschien relatief meer dan men had gedacht ten opzichte van de hoge inkomens. Maar ze krijgen ook natuurlijk heel veel diensten van de overheid geleverd.
Ja, uiteindelijk via uitkeringen en toeslagen krijgen ze weer geld terug, bedoel je?
Ja, en niet alleen dat, maar ook gewoon diensten zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg. Hè? En dus als je en het mooie van dit onderzoek is dat ze dat allemaal meenemen.
Ja.
En dan blijft nog steeds het plaatje over dat er minder wordt herverdeeld eigenlijk dan we misschien gedacht hadden met z'n allen. We dachten van Nederland is heel goed in herverdelen. Maar dat is alleen maar als je naar arbeidsinkomen kijkt eigenlijk. Als je alles meeneemt, dan
gebeurt het eigenlijk niet.
Nou, dan gebeurt het wel.
Ja, maar minder dan
we misschien in ons hoofd hadden of zouden willen.
Ja, want we denken inderdaad, we hebben een progressief belastingstelsel. Daarmee hebben we alles opgelost. Tenminste, dat werd tot nu toe gedacht.
Ja.
In Den Haag zouden ze toch ook wel geweten moeten hebben dat er toch iets anders in elkaar zat?
Ja. Ik denk dat ze nog steeds een progressief belastingstelsel hebben.
Dat hebben we ook wel, maar goed.
Dat hebben we natuurlijk wel degelijk bij belasting op inkomen uit arbeid. En we weten natuurlijk al veel langer dat inkomen uit arbeid op een andere manier wordt behandeld dan inkomen uit vermogen en kapitaal. Ik bedoel, niet voor niks is het al zo'n lange discussie over box 2 en box 3. Maar ik vond ook wel een beetje dat het nieuws van dat rapport een beetje een eigen leven begon te leiden. Ook door toedoen overigens van het CPB zelf.
Want?
Nou, omdat de meerwaarde van het onderzoek zit er volgens mij in dat zij de herverdeling van in Nederland heel precies in kaart weten te brengen. Dus niet alleen kijken van wat doet nou bijvoorbeeld inkomstenbelasting, maar neem bijvoorbeeld ook de BTW mee als belasting.
Mm-hmm.
Maar het lastige is een beetje dat er wordt gesteld dat de onderste 50% in Nederland 55% belasting zou betalen. Dan neem je dus ook de BTW mee. En dan ga je ervan uit. Dan kijk je alleen naar het inkomen uit arbeid. En bijvoorbeeld de alleronderste deel die alleen maar bijstand heeft. Die heeft eigenlijk helemaal geen eigen inkomen.
Nee.
Ik heb die cijfers ook in mijn nieuwsbriefs doorgenomen. Per 10% cohort, en die onderste 10%, die heeft in deze methode een belastingdruk van 1485%. En dat is geen grap.
Dat zou heel veel zijn, toch?
Omdat deze mensen de herverdeling hebben via de bijstandsuitkering. Maar de bijstand wordt allemaal apart genomen. Het zijn allemaal aparte delen, zeg maar. Heb je inkomen uit arbeid of kapitaal? Heb je misschien daarnaast een uitkering? Bijstand of een andere uitkering? Betaal je BTW? Betaal je inkomstenbelasting? En zo door. Dus mensen die geen inkomen van zichzelf hebben, maar dat van de staat krijgen, ja, die worden dan geacht een belastingdruk te hebben op dat inkomen van bijna nul. Ja, dan heb je natuurlijk astronomische belastingdrukken. Ja, en als je dat dan uitmiddelt over die onderste categorie, ik hoop dat de luisteraar nog
ja, het is ingewikkeld.
Dan kom je erop uit dat je dus een behoorlijk forse belastingdruk hebt. Maar dat is ja. Niet de manier waarop wij als burgers daarnaar kijken. We kijken naar, wat betaalt iemand aan belasting die een bijstandsuitkering heeft? Dat is zijn inkomen.
Maar kan je dus vraagtekens bij het onderzoek zetten? Maar goed, de conclusie blijft toch wel dan overeind?
Nou, de conclusie blijft misschien wel overeind van die top 1%, maar hoe de verdeling is over die verschillende cohorten, dat kan je vergaand nuanceren.
Ja,
want wat dan blijkt, is dat de onderste inkomenscategorieën inderdaad de alleronderste echt hun inkomen krijgen uit een uitkering bijvoorbeeld. Nou, dat wisten. Dat is een manier van herverdelen. En dat zij relatief veel kwijt zijn aan de BTW. Dat wisten we ook al.
Omdat ze veel van hun inkomen inderdaad voor levensonderhoud kwijt zijn.
Op zich is dat nuttig om in kaart te brengen. Maar omdat we alles belastingdruk gaan noemen, doen we net alsof de BTW eenzelfde soort belasting is als bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. En dat vervuilt ook alweer het debat. En je kan dus nu zien dat iedereen er heel makkelijk mee aan de haal gaat.
Ja. Ja. Maar waar gebeurt dat herverdeling?
De interpretatie is hier inderdaad wel heel...
Is echt ongelooflijk belangrijk waar het precies over.
En ik denk daarom, er zit een staartje in het rapport waar ze gewoon kijken naar wat wordt er daadwerkelijk herverdeeld. En ik denk dat dat het meest nuttige staartje was. Want dan zie je gewoon dat er gewoon inkomen wordt. Er wordt middelen worden herbedeeld aan eigenlijk die groepen.
In de gezondheidszorg, met de uitkeringen, met toeslagen.
Ja, met al die dingen.
Het hele geld wat er rondgepompt wordt overal.
En als je dat allemaal meeneemt, nou, dan wordt er wel nog steeds absoluut herverdeeld in Nederland. Maar niet, denk ik, in de mate waar wij dan eigenlijk dachten. En misschien ook niet zouden willen. En het belangrijke hier is, en dat ben ik helemaal met Martin eens, is dat het belangrijkste hier is dat deze cijfers gewoon op een consistente manier, met de consistente inkomensbegrippen, gewoon allemaal op een rij worden gezet. En dan blijft het nog heel ingewikkeld. Ja. Maar je kan in ieder geval als je goed door hebt wat hier gebeurt en waar je naar kijkt, dan zou het wel een positieve bijdrage moeten leveren aan een oplossing.
Want eigenlijk is de conclusie, zoals het nu gebeurt, gaat het niet goed, omdat de zwaarste schouders niet de zwaarste lasten dragen.
Ja, toch een tweede nuancering. Op het gevaar af dat het weer ingewikkeld wordt. Wat zij bijvoorbeeld ook meenemen, terecht, zijn de sociale premies. Mm-hmm. Naast belasting betalen we ook allemaal sociale premies.
Daar zit een maximum aan.
En dus ze zeggen van, nou, met de hoge inkomens betalen relatief minder sociale premies, omdat er een maximum aan zit. Maar dan zou je ook maar moeten desconteren dat die sociale premies die leiden tot een bepaalde uitkering. Maar die uitkeringen zijn ook gemaximeerd. Dus je betaalt tot een bepaald inkomen premie en dan houdt het op. Maar dan ben je daarboven ook niet meer verzekerd. Dus zin kan je dat eigenlijk al wegstrepen. En als je dat geen rekening mee houdt, dan krijg je logischerwijs dat de middeninkomens verhoudingsgewijs heel veel sociale premie betalen, meer dan de hogere inkomens. Dus je moet ook wel echt heel zuiver kijken van wat zit hier.
Maar het klinkt alsof je het helemaal niet eens bent met dat onderzoek.
Nou, niet met de vergaande conclusies van een dus blijkt dus dat in Nederland helemaal niet de sterkste schouders zwaarste lasten dragen.
Ja, Menno?
Nou, ik kom op wat die meer genuanceerde stand die ik eerder had. Nou, er wordt gewoon minder herverdeeld dan mensen dachten. En
dus jij bent het eigenlijk wel eens met de conclusie?
Nou, ik ben het met de conclusie in het rapport, zoals het CPB dat heeft opgeschreven. Maar ik denk waar we het hier over hebben, zijn de reacties daarop. Waar dan heel snel, zeg maar, eigenlijk andere conclusies aan worden verbonden, die meer past in het beeld die men al had. Je krijgt heel snel een soort, zie je wel. En ik denk gedeeltelijk is dat terecht. Want als je had gezegd van, nou, we hebben te weinig aandacht van voor de, zeg maar, vermogensinkomen, kapitaalinkomen in Nederland. De inkomensverdeling is misschien wat schever dan je denkt. Als je dat had gezegd, dan bevestigt dit dat wel. Maar als je dingen gaat roepen van, ja, maar er wordt veel meer belasting betaald aan de onderkant, ja, dat klopt ook niet.
Dan wordt het ingewikkeld allemaal.
Ja, dat is niet helemaal wat er staat.
Nee, ik denk inderdaad wel. Waar ik wel mee eens ben, is dat we natuurlijk echt fundamenteel moeten kijken naar de belasting op vermogen en kapitaal. Daar gaan natuurlijk dingen mis. Het vermogen speelt het al dankzij de rechter.
Omdat daar natuurlijk in box 3 inderdaad.
Sommige mensen die krijgen een belasting over een inkomen uit vermogen wat ze nooit hebben gehad. Lees een spaarrente van 0. En andere mensen hebben fantastische inkomens uit vermogen en worden daar niet of nauwelijks over op belast. Dat is gewoon oneerlijk.
Wat door die uitspraak van de Hoge Raad inderdaad over die spaartax, ligt dat die hele box 3, ligt de discussie eigenlijk. Is dat ook een juiste manier om het aan te pakken, om eens te kijken naar die box 3, dat je daarmee misschien ook die vermogensongelijkheid ook zou kunnen aanpakken?
De wens is natuurlijk voor mij, voor alle fiscalisten en economen en vermoedelijk ook politici, is dat je gewoon het echte inkomen uit vermogen belast. Nou, dat blijkt allemaal technisch ingewikkeld te zijn. De Belastingdienst kan het niet aan. Maar dat je in ieder geval een systeem zoekt die daar zo dicht mogelijk tegenaan zit. Want dit voelt oneerlijk, dit is oneerlijk. En is ook gewoon juridisch niet meer houdbaar. Omdat mensen belasting betalen over een inkomen wat ze nooit hebben gehad.
Ja, wat hier ook gebeurt, is als je dus een bedrijf hebt en je hebt, en het bedrijf is van jou, maar er zit winst in dat bedrijf. En dan laat je dat niet uitkeren.
Ja.
Dat wordt hier ook als inkomen gezien van dat persoon, van dat huishouden. Ook al wordt het niet uitgekeerd.
In het CPB-rapport.
In het CPB-rapport. Dus daar speelt aan de bovenkant vooral hier. Is dat een belangrijke vorm van inkomen volgens het CPB-rapport? Ja. Dat niet inkomen is, dat wordt belast.
Maar dat geld, dat is het toch?
Nou ja, dat is hun punt. Hun punt is van, ja, dat bedrijf is van iemand. Als dat bedrijf winst maakt, is dat in feite inkomen van de persoon wiens bedrijf het is.
Ja.
Alleen, daar zitten fiscale schotten tussen. Dus dat is ook een heel belangrijk. En dus het is niet alleen box 3, het is ook box 2.
Wat Kamerleden van D66, GroenLinks en de PvdA, die willen ook box 2 gaan hervormen. Ze noemen dat een pretbox. Is dat ook een pretbox?
Nou ja, kijk, het lastige is, bedoel, in zo'n CPB-onderzoek wordt de ene kant gekozen, maar je hebt natuurlijk een andere kant. Want van oorsprong was natuurlijk de bedoeling dat het ondernemers kan helpen om vermogen in een BV op te bouwen, waar ze misschien ook andere dingen uit doen.
Laten investeren misschien.
Maar het wordt natuurlijk ook in toenemende mate de afgelopen jaren het gewoon gebruikt als een soort van fiscale constructie om toekomstig inkomen in te stallen.
Zo min mogelijk belasting betalen.
Zo min mogelijk belasting betalen. En op een manier zal het zaak zijn om dat weer uit elkaar te houden. Maar het is dus niet zo zwart-wit. Ik kan zeggen, het is een pretbox, maar het is ook voor heel veel ondernemers. Is het niet een pretbox, maar was het ooit een logische belastingconstructie? Alleen, het wordt natuurlijk ook op manieren gebruikt die natuurlijk oorspronkelijk niet de bedoeling was.
Ja. Je zou ook een bepaalde manier zeggen, een pensioenfonds heeft ook een beetje die constructie.
Dat is ook een pretbox.
Je wordt niet belast over de wat er in dat pensioen gebeurt. En de winst, want die pensioenen hebben natuurlijk ook bedrijven. Ja, en die bedrijven maken ook winst.
Een lager tarief moet je belasting betalen.
Ja, precies. En je zou kunnen zeggen van sparen in je eigen bedrijf heeft een vergelijkbare... Maar dan nog worden die dingen allemaal niet op dezelfde manier belast. Ja. Dus je krijgt gewoon verschillen. En het mooie is dat dit het gewoon allemaal op één manier meet. Netjes op een rij zet. En dan moet je nog steeds wel heel erg goed kijken van waar je het over hebt, want het blijft ingewikkeld.
Maar de discussie is de laatste tijd natuurlijk ook van minder belasting op arbeid en meer belasting inderdaad op vermogen, om wat te laten verschuiven. Dan zou je misschien ook een eerlijke verdeling krijgen.
Maar dat zijn overigens niet helemaal hetzelfde. Hè. Je hebt belasting op arbeidsinkomen en belasting uit kapitaalinkomen. Mm-hmm. Dat is weer wat anders. En daar wordt hier gekeken in het rapport. Dat is wat anders dan vermogen. Bijvoorbeeld als jij een bedrijf hebt en hij maakt niet meer winst, maar de rente gaat omlaag en je denkt dat de toekomstige winsten van het bedrijf omhoog gaat, mm-hmm. dan wordt dat bedrijf op de beurs bijvoorbeeld hoger gewaardeerd. Dat is puur vermogenswinst. Ja. Wordt door het CPB niet als inkomen gezien in
maar
dit
goed,
rapport.
Maar goed, je zou eigenlijk het hele belastingstelsel op de schop moeten gooien om het eerlijker te maken.
Ja. Nee, dat denk ik ook. Ik bedoel, alleen hebben we helaas niet een belastingdienstje dat allemaal aan kan en voor mij ook niet per se politieke consensus.
Maar zo komt het nooit verder.
Nee, maar
wat dat ik zie wel, ook de afgelopen jaren.
Ja. Maar wat natuurlijk wel weer aardig is, ik begon niet voor niks het ingewikkelde verhaal over die BTW onder andere, is dat het ook wel laat zien hoe ingewikkeld en genuanceerd het allemaal ligt. Want even los van de pleidooi van een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal, is het natuurlijk ook al veel langer een wens een verschuiving van belasting op inkomen naar belasting op consumptie. Al dan niet duurzame consumptie of niet duurzame
maar
consumptie.
De lage inkomens gaan dan nog meer belasting betalen.
En nu zeggen we ineens van, maar die BTW die draagt zo bij aan die belastingdruk. Dus in die zin is het, alle zwart-wit reacties die daarna kwamen. Iedereen moet even 3 tellers adem inhouden en kijken waar hebben we het nou precies over. Het is helaas net even wat ingewikkelder dan de populaire reacties.
We proberen natuurlijk heel veel dingen tegelijkertijd te bereiken met het belastingstelsel. Zowel zeg maar bedrag beïnvloeden als geld ophalen voor de overheid en herverdelen. Ja. Al die dingen wordt allemaal moeilijk te combineren. En dan heb je ook nog het feit dat het niet altijd mogelijk is om het geld te belasten waar je zou willen. Want natuurlijk, bijvoorbeeld in het eerdere voorbeeld, als jij een bedrijf hebt in het buitenland en die heeft inkomen, zou het CPB hier zeggen van, dat inkomen is van jou als eigenaar van een bedrijf. Jij zit in Nederland, het bedrijf zit in het buitenland. Mm-hmm. Ja, belastingstelsel kan daar heel moeilijk mee omgaan. Het is niet alleen wat je ermee zou willen, meerdere dingen tegelijkertijd. Het is ook wat je ermee kan doen en wat de belasting die je daadwerkelijk kan heffen, zeg maar, realistisch.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het economenpanel met vandaag Martin Visser, financieel journalist bij de Telegraaf, en Menno Middeldorp, hoofdeconoom van Rabo Research. Ja, de Russische president Poetin die heeft onvriendelijke landen gesommeerd om gasbetalingen te voldoen in roebels. Kan dat zomaar?
Nee. Nee, ik ken alle gascontracten niet, maar dus ik moet mijn informatie ook halen uit de reacties die erop kwamen. Maar het is duidelijk dat dit, als het al zou gebeuren, het is eigenlijk vooral een politieke wens om economische sancties mogelijk te omzeilen, dan zouden allerlei contracten heronderhandeld moeten worden. En de gedachte is natuurlijk een beetje, de roebel is onderuitgezakt. Door alle sancties is ook de centrale bank op de zwarte lijst terechtgekomen. En als Poetin al zijn gasinkomsten in roebels zou krijgen, is dat heel goed voor de roebel. Ja. Ja, en er zijn niet voldoende roebels voorhanden op de internationale markt om het allemaal te betalen. Dus dan zouden de westerse landen zouden aan moeten
komen eigen sancties overtreden.
Bij de Russische centrale bank. Nee, dus dat gaat niet zomaar gebeuren.
Nee, gaat dat niet gebeuren, Menno?
Als je kijkt naar de marktreactie, het was eerst een heftige stijging van binnen de dag van de gasprijs. Maar uiteindelijk, inmiddels zijn we weer terug naar waar de gasprijs was voordat dit is aangekondigd. Dus de markt denkt ook eigenlijk van, dat gaat toch niet fundamenteel dingen veranderen.
Nee? Politieke move. Wat? Dat is een politieke move.
Ja, nou, dat wil niet zeggen dat het geen gevolgen heeft. Hè? Want kijk, uiteindelijk, elk contract kan je heronderhandelen. Zij hebben het gas. Als zij echt, hier een vuist willen maken, dan kunnen ze natuurlijk het Westen dwingen om opnieuw te gaan onderhandelen over
die gasvoorraden. Maar dat zou ook misschien kunnen betekenen dat die prijs nog hoger wordt, hè, als je gaat heronderhandelen.
Nou, als nu opnieuw, bijvoorbeeld wat we nu ook gehoord hebben, is dat er een wet aankomt, die zou deze week moeten komen om dit te regelen. Ja, als dat dan dan serieus wordt neergezet, dan zal je misschien opnieuw dit tot onrust kunnen leiden. Maar de eerste reactie van de gasmarkt was dus, wat is dit? En vervolgens, misschien valt wel mee, laten we maar even negeren.
Ja, maar wat nu als Poetin zegt van, als jullie niet in roebels betalen, krijg je het niet?
Nou ja, dat zou kunnen. Ik vond trouwens grappig dat jij kan een stemmetje doen bij een gasmarkt.
Zo klinkt de gasmarkt.
Ja, zo klinkt de gasmarkt. Een beetje een hoge toon, had ik wel verwacht. Nee, maar dat zou het interessant hieraan kunnen zijn. Want mij verbaast me nog over we hebben een eerdere ronde sancties meegemaakt rondom de Krim. En toen was het sanctie en tegensanctie. Dat is nu eigenlijk uitgebleven. Ja. Dus ik ben ook benieuwd of dit een soort opmaat is van, oké, als je niet de roebels betaalt, dan draai je die gaskraan een stukje dicht. Ik heb geen idee of dat gaat gebeuren.
Nee, maar dan hebben wij ook een probleem.
Dat kan je heel snel tegenstuk doen.
En hij ook.
Behalve dat als je het een beetje dichtdraait en je drijft de prijzen op, dat uiteindelijk zijn inkomsten min of meer gelijk blijven of hoger worden. Helemaal dichtdraaien, dat is aan beide kanten een enorm probleem. Dus dat zal niet gebeuren. Maar ik weet niet of het een soort eerste trap in een escalatie is van een tegensanctie.
Het is natuurlijk klassiek Poetin om steeds weer opnieuw onrust te zaaien, dingen op een spits te drijven. We weten niet helemaal hoe ver hij hierin zal gaan. Maar het is voor hem ook iets wat hem zelf net zo hard snijdt. Hij heeft een dure oorlog die hij nu moet voeren.
Maar goed, als je nu inderdaad een klein beetje dichtdraait, dat Europa een beetje zenuwachtig wordt en dat ze denken van, dan moeten we misschien toch wel roebels gaan wisselen, ook al gaan we daarmee onder onze eigen sancties uit.
Als hij een klein beetje dichtdraait om
de druk op te voeren,
zeg maar, te gaan heronderhandelen. Ja. Nee, kijk, er zijn allerlei scenario's denkbaar waar hij toch dat middel inzet, namelijk geen gas leveren en te kijken wat er dan gebeurt. En ik denk dat het zeker niet uit te sluiten is dat hij het verder op gaat drijven. Want zijn tactiek is steeds opnieuw om het randje op te zoeken. En hij heeft er natuurlijk ook gewoon alleen maar baat bij om een hogere gasprijs te zien. Ook een hogere olieprijs.
Maar voor mij heeft hij de gasmarkt nog relatief weinig middel gebruikt de afgelopen paar weken.
Nee, en beide kanten eigenlijk zijn een beetje van de gasmarkt weggestuurd in Europa. Ja. Want wij hebben het nodig en zij hebben dat geld nodig. Dus, maar ja, het is natuurlijk de impliciete dreiging die er altijd achter heeft gezeten. Want anders was die gasprijs niet in de tussentijd, zeg maar, na de oorlog is die gasprijs enorm gestegen en dan weer teruggekomen. Dat was juist dat de vrees dat ook de gasmarkt geraakt zou worden. En die vrees is natuurlijk niet helemaal weg.
Nee, wat Mark Rutte zei ook na afloop van de EU-top, dat het niet tot een energieboycott zou komen. Dat is ook wel een beetje logisch natuurlijk, omdat we het zelf hard nodig hebben.
Nee, ik weet ook wat enthousiaste dus aanhalingstekens gesproken over een olieboycott dan over een gasboycott. En in eerste instantie, een paar weken geleden toen met de sancties begon, werd überhaupt niet over gas- en olieboycott gesproken. Je ziet wel de discussie al wel een beetje opschuiven. Maar ja, de afgelopen weken is Nederland en de Europese Unie druk bezig geweest om te inventariseren van wat zou het überhaupt betekenen als Poetin dat besluit zou nemen.
We krijgen misschien iets meer gas van Amerika,
ja, LNG. Moet je natuurlijk bedoel, en je kan een heel eind komen, lijken nu de eerste signalen te zijn. Amerika, maar je moet ook bij Qatar en dat soort landen gaan bedelen. Mm-hmm. Dus het is allemaal geen fijn spel wat er dan gespeeld moet gaan worden. En het kan ook niet zomaar overnight. Kijk, we zijn nu de winter uitgerold, dus dat geeft alweer een beetje lucht. Maar we kunnen ons hier op dit terrein weinig krachtpatserij veroorloven.
Ja. De Nederlandse ECB-topman Frank Eldersson die liet vorige week doorschemeren dat de centrale bank in het derde kwartaal ophoudt met het opkoopprogramma. Om daaraan toe te voegen dat de rente waarschijnlijk nog dit jaar gaat stijgen. Komt dat op een logisch moment?
Nou, het ligt keurig in lijn met zijn voormalige baas Klaas Knot, volgens mij. Die al eerder suggereerde op een iets onverwachter moment nog dat er eind dit jaar een renteverhoging zou komen. Dus in die zin vond ik het niet per se heel nieuwswaardig. Maar blijkbaar dat obligatiebeleggers er nog van geschrokken zijn. Want de rente loopt behoorlijk op.
Ja, wel, inderdaad, de marktrente loopt flink op. Maar die ECB-verhoging van de rente komt er nog op tijd. Want ja, we zitten natuurlijk al met een flinke inflatie. Hè?
Nou, ik denk dat die lange rente, dat die hard oploopt, minder te maken heeft met wat de ECB aan het roepen is. En meer te maken heeft met de inflatieverwachtingen die in de markt geprijsd worden. En dat is juist eigenlijk bijna het omgekeerde. Hè? Het betekent dus dat wat de markt betreft, de kans dat er langdurig hoge inflatie is, hoger was dan daarvoor. En als de ECB nu heel agressief zou zijn, dan zouden ze misschien het omgekeerde moeten denken. Namelijk dat. Dus het beeld is niet van dat de ECB alles op alles gaat zetten om de inflatie zo snel mogelijk weer terug naar de 2% te krijgen. Het beeld is juist eerder van ze sturen signalen dat ze richting de uitgang gaan. Mm-hmm.
Maar dat kan de inflatie niet stoppen.
Nee, dat kan. Kijk, op korte. Je kan überhaupt op de huidige inflatie kan je met monetair beleid weinig doen. Het duurt anderhalf jaar ongeveer voordat je een beetje grip op de economie begint te krijgen. En de veronderstelling was nu steeds dat de inflatie wel een flink stuk onderweg naar beneden zou zijn over dat termijn. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk als centrale bank. Want als centrale bank kan je kan niet meer gas maken. Je kan niet al die problemen in de internationale ketens, waardeketens, kan je ook niet oplossen.
Dus de renteverhoging heeft al geen zin.
Nou ja, dus
daar komt de tweede kant van de redenering. Op het moment dat je ziet dat mensen ver in de toekomst ook nog een keertje inflatie gaan verwachten. Ja. Dan ben je als centrale bank een permanent of een langdurig inflatieprobleem aan het creëren door niet te reageren. En in eerste instantie leek het er niet op dat dat een groot gevaar zou
zijn. Dus die renteverhoging is om de inflatie in de toekomst al een klein beetje te dempen?
Ja, om die inflatieverwachting. Ja. Om het beeld van dat ze proberen eigenlijk een beetje uit te schalen. Ja, we laten dit niet uit de hand lopen. Dus de inflatieverwachtingen. Die hoeven niet al te ver op te lopen. En de mensen hoeven niet al te hoge lonen te gaan
vragen. Ja, om geen loonprijsspiraal te krijgen.
Om dat te voorkomen.
Ja, maar goed, in Amerika gaan ze veel harder. Hè? Zijn we niet een beetje terughoudend?
Nou ja, er is wel een groot verschil. In Amerika hebben ze een veel tastbaardere loongroei. Hè? Veel hoger. De economie doet het ook beter. Ze zijn minder kwetsbaar voor wat er in Rusland gebeurt. Dus dat Fed hierin voorloopt is geen verrassing.
Oké, dank jullie wel. Martin Visser, financieel journalist bij de Telegraaf. En Menno Middeldorp, hoofdeconoom van Rabo Research. En zometeen hoor je waarom we moeten terugverlangen naar Cora van Mora, de rode olifant en George Clooney.
Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.